Gemeente, ik deel u mee dat er aanstaande zondagmorgen een preek gelezen zal worden en om 18:00 s'avonds, dus gewone tijd, hoopt u voor te gaan, dominee Hoefnagel uit Nieuwpoort. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 84. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot en zelfs vindt de mus een huis. O Heer, 1 en 2 van 84. Luisteren we nu eerst naar Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is vanmorgen uit het boek Numeri, het 17e hoofdstuk. Numeri, hoofdstuk 17. Na de schriftlezing zingen we het 6e vers van Psalm 115. Psalm 115, vers 6, vertrouwt op God, gij allen die hem vreest. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls en neem van hen voor elk vaderlijk huis een staf van al hun oversten naar het huis hunner vaderen, 12 staven, eens iegelijke naam zult gij schrijven op zijn staf. Doch Aarons naam zult gij schrijven op de staf van Levi, want 1 staf zal er zijn voor het hoofd van het huis hunner vaderen. En gij zult ze wegleggen in de tent der samenkomst, voor de getuigenis waarheen ik met ulieden samenkomen zal. En het zal geschieden dat de staf van de man welke ik zal verkoren hebben zal bloeien, en ik zal stillen de murmureringen van de kinderen Israëls tegen mij, welke zij tegen mij, tegen u gemurmureerden. Mozes dan sprak tot de kinderen Israëls, en al hun oversten gaven aan hem een staf, voor elke overste 1 staf, naar het huis hunner vaderen, 12 staven. Aarons staf was ook onder hun staven. En Mozes legde deze staven weg voor het aangezicht des Heren in de tent der getuigenis. Het geschiedde nu des anderen daags dat Mozes in de tent der getuigenis inging, en ziet, Aarons staf voor het huis van Levi bloeide, want hij bracht bloeisel voort en bloesemde bloesem en droeg amandelen. Toen bracht Mozes al deze staven uit van voor het aangezicht des Heren tot al de kinderen Israëls, en zij zagen het en namen elk zijn staf. Toen zeide de Heere tot Mozes: Breng de staf van Aaron weer voor de getuigenis in bewaring tot een teken voor de wederspannige kinderen. Alzo zult gij een einde maken van hun murmureringen tegen mij, dat zij niet sterven. En Mozes deed het, gelijk als de Heere hem geboden had, alzo deed hij. Toen spraken de kinderen Israëls tot Mozes, zeggende: zie, wij geven de geest, wij vergaan, wij allen vergaan. Al wie enigszins nadert tot de tabernakel des Heeren zal sterven. Zullen wij dan de geestgevende verdaan worden? Gods woord, onze tekst voor vanmorgen, vinden we in het gelezen schriftgedeelte in het 17e hoofdstuk van het boek Numeri en daarvan het 8e en het 9e vers. Numeri 17, vers 8 en 9. Het geschiedde nu des anderen daags dat Mozes in de tent der getuigenis inging en ziet, Aarons staf voor het huis van Levi bloeide, want hij bracht bloeisel voort en bloesemde bloesem en droeg amandelen. Toen bracht Mozes al deze staven uit van voor het aangezicht des Heeren tot al de kinderen Israëls. En zij zagen het en namen elk zijn staf. Laten wij samen eerst over de bediening van het woord des Heeren God zegen bidden. Barmhartig en genadig God, u brengt ons in deze morgen samen als gemeente en we mogen weer bijeen zijn rondom uw woord, rondom het getuigenis van uw genade dat gij ons nog gelaten hebt. Wij hebben nog altijd de vrijheid, Heere, om uw woord te bezitten en te lezen en te preken en te overdenken. Er zijn delen in deze wereld waar die vrijheid niet bestaat, maar u geeft het ons nog van zondag tot zondag ook, dat wij in vrijheid en onbelemmerd mogen opgaan naar uw huis om daar ons te zetten onder de boodschap van uw goddelijk woord, om te vernemen wat gij tot ons te zeggen hebt. Doe ons dat voorrecht op hoge prijs stellen. En geef dat we het waarderen mogen, Heere, als een geschenk, als een onverdiend geschenk dat gij ons nog geeft. Maar geef dat wij ook mogen verstaan dat dit ons onder een extra verantwoordelijkheid plaatst. Want als u geeft, dan vraagt u ook hoe we verantwoording af zullen leggen van alles wat gij geeft en wat wij van u ontvangen. Als gij geeft, Heere, dan geeft u niet vrijblijvend, maar als u uw zegeningen ons nog schenkt en als u vooral uw woord en de verkondiging daarvan ons nog laat, dan brengt dat met zich mee dat we er ook een keer rekenschap en verantwoording van zullen moeten afleggen wat betreft de vraag wat wij met uw woord en met de blijken van uw genade hebben gedaan. U zegt in uw woord, Heere, dat Degene die de weg geweten hebben en hem nochtans niet bewandeld hebben, die zullen met vele slagen geslagen worden. En dat in onderscheiding van diegenen die de weg niet hebben geweten. En dat tekent onze dubbele verantwoordelijkheid. Dat tekent onze roeping, Heere, dat wij met uw woord en met uw genade zouden werkzaam zijn. En dat we het niet allemaal als vanzelfsprekend zouden aanvaarden, maar dat we zouden beseffen dat al die dingen pas dan werkelijk tot zegen zijn, als wij door een waarachtig persoonlijk geloof u, de God van dat woord, en u, Heer Jezus Christus, de inhoud van dat woord mogen kennen tot zaligheid door het werk van uw geest. En daarom, Heere, we zeggen u er dank voor dat we de prediking van uw woord weer mogen ontvangen, maar die dankzegging willen wij tegelijk vergezeld doen gaan van het gebed dat gij ons de hulp en de leiding van uw Heilige Geest wilt geven. Want die alleen kan in het rechte spoor ons leiden. Die Geest alleen kan ons de waarheid doen verstaan. Die Geest alleen kan uw woord ook tot zegen stellen in ons leven, voor het eerst of bij vernieuwing. En zo alleen zullen wij ook door de bearbeiding van uw Heilige Geest persoonlijk mogen komen tot die kennis van wat gij geopenbaard hebt. Heren, en daar gaat het om. Niet alleen een verstandelijke kennis en een theoretisch inzicht in de waarheid van uw woord. Niet alleen een bepaalde mate van kennis ten aanzien van de inhoud van de schriften, hoe nodig en belangrijk dat ook is. Maar die persoonlijke, die ondervindelijke kennis, die vrucht is van het werk van uw Heilige Geest, die hebben wij nodig. En die kunt u alleen ons geven, Heere. Laten we zo ook tot u mogen opzien en het biddend van u verwachten als wij vanmorgen hier samen mogen zijn en als uw woord geopend voor ons ligt. En als we mogen gaan lezen in die bladzijden die gij geschreven hebt door het werk van uw Heilige Geest, beschreven hebt met die boodschap waardoor onze zielen wijs gemaakt kunnen worden tot zaligheid. Verlicht ons oog dat van nature gesloten is en open ons hart waarin bij van nature geen plaats is voor u en voor uw genade. En geef dat wij zo, o Heere, een gezegend uur van u mogen ontvangen. Geef dat wij dat hier mogen ontvangen, maar geef dat dat ook het deel mag zijn van al uw volk, waar dat vandaag ook vergadert en in welke samenkomst ze ook bijeen zijn om uw woord te beluisteren. Heere, wilt u zijn op al die plaatsen waar uw woord vandaag verkondigd mag worden? En gedenk gij al diegenen die gij geroepen hebt om het evangelie uit te dragen in het midden van deze wereld. Sterk hen en bekwaam hen en geef hen kracht en inzicht en wijsheid en getrouwheid om zo te spreken, Heere, dat het eer inderdaad is naar de mening van uw geest. Opdat het zo ook tot zegen mag zijn van degenen die het horen. En wat is het dan nodig, Heere, dat er ook vandaag nog tot bekering komen? Wat zijn er nog veel mensen, onnoemelijk veel, in deze wereld die van u niet weten en die uw genade niet kennen en die persoonlijk nooit beseft hebben wat het betekent om als een zondaar de toevlucht te nemen tot die gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Heere, wat is het dan nodig dat gij krachtig en onwederstandelijk werkt en dat gij zelf uw koninkrijk uitbreidt door mensen in het hart te grijpen en door mensen tot bekering te brengen en tot waarachtig geloof. O, die onbekeerden, we vinden ze overal in deze wereld, Heere. En er zijn er ook nog zoveel in deze wereld die van uw woord nog nooit gehoord hebben. Zoveel volkeren, zoveel stammen die nog altijd in de blindheid en de duisternis van hun heidens geloof zitten. O Heere, wij bidden van u dat gij wegen wilt banen en deuren wilt openen, dat ook daar het evangelie van uw genade mag worden gehoord. Zegen zo uw woord op het zendingsveld en zegen uw woord ook voor het volk van Israël dat altijd nog leeft zonder kennis van die waarachtige zaligmaker Jezus Christus. En geef dat ook daar het licht mag doorbreken en uw woord heerschappij mag krijgen. Zegen gij uw woord niet alleen in de verkondiging ervan, in het zendingswerk en waar ook in de wereld mensen er nog nooit van gehoord hebben. Maar wilt gij uw woord ook zegenen als het in de gemeenten verkondigd wordt. En Heere, ook daar is het werk der bekering nodig. Ook daar moeten mensen van dood levend gemaakt worden. Want al is het een voorrecht om te mogen behoren bij de gemeente, het wil nog niet zeggen dat ons hart recht is voor u, de Heere. O Heere, we bidden dat gij ook daar waar het woord in de gemeenten gebracht wordt, hier en op zoveel andere plaatsen, wilt werken, zondaren wilt trekken uit de duisternis en ze wilt overbrengen in het koninkrijk van uw heerlijk en wonderbaar licht. En dat gij ook uw volk, Heren, degene die u vrezen, wilt onderwijzen, wilt bouwen, wilt versterken in het allerheiligst geloof. En dat gij zo ook uw werk wilt onderhouden, ook dat is zo nodig. Degene die u vrezen, Heren, ze kunnen het toch in eigen kracht niet verder. Ze hebben toch altijd weer opnieuw nodig dat gij hen bezoekt met uw heil en dat gij hen uw woord zaligmakend doet verstaan en dat gij de kracht van uw evangelie in hun leven doet ondervinden. Zegen hen dan zo en geef dat uw genade heerlijk openbaar mag komen. Als we zien op wat wij zijn en op wat we verdiend hebben, dan moeten wij het voor uw aangezicht belijden, Heere, dat er aan onze kant geen enkele verdienste is. Dat we het niet waard zijn dat u aan ons denken zoudt en dat we het niet waard zijn dat u nog voor ons zorgen zoudt. Maar wilt u nochtans, en dat alleen om de verdiensten van Christus, ons gedenken in uw gunst en ontferming. Maar dan ook onze zonden genadig vergeven, Heere, en ons kwijtschelden alles wat wij tegen uw heilige majesteit hebben bedreven, met onze gedachten, met onze woorden, met onze daden. En op allerlei manieren, Heere, zijn wij afgeweken van het pad van uw getuigenissen. Als u daarnaar zou doen, als u ons dienovereenkomstig zou vergelden, dan zou onze plaats niet meer hier zijn en we zouden nooit meer één blijk van uw gunst kunnen ontvangen. Maar wilt u ons genadig al onze zonden vergeven en ons om Christus wil nog een horend en een verhorend God zijn. Ons onze noden rijk vervullend en dat alleen om de verdiensten van Christus. Amen. We zingen Psalm 73, het eerste en het 14e vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed. En wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt. 73, vers 1 en 14. Thank you. Gemeente, het 17e hoofdstuk van het boek Numeri sluit nauw aan bij het voorafgaande hoofdstuk. Die twee hoofdstukken samen beschrijven ons eigenlijk een paar geschiedenissen die heel nauw bij elkaar horen. Het 16e vertelt ons van de opstand van Korach, Datan en Abiram en hoe God die opstand heeft neergeslagen, hoe God die opstandelingen heeft gestraft, hoe hij zijn oordeel over hen gebracht heeft, en dat is een verschrikkelijk oordeel. Korach met nog een groot aantal anderen uit de stam van Levi zijn omgekomen toen vuur van de hemel op hen viel en hen verteerde. Datan en Abiram met hun gezinnen, zij waren uit de stam van Ruben. Zij zijn levend ter helle gevaren, zoals de Bijbel dat zegt. De aarde heeft zich onder hen geopend. Er is een scheur in de aarde getrokken door de almachtige hand Gods. En daarin zijn zij met de hunnen en al hun bezittingen neergezonken. En zo zijn ze omgekomen. En zo heeft God op een hele duidelijke en onmiskenbare wijze laten weten aan Israël dat hij zich schrikkelijk vertoornt over de zonde die door deze opstandelingen is bedreven. U weet, ze waren in een opstand gekomen omdat ze het in feite met de beschikkingen van de Heere niet eens waren. In opstand gekomen tegen Mozes en Aaron, omdat zij zeiden dat Mozes en Aaron zich ten onrechte de plaats van leiders hadden aangematigd. zonder dat ze erbij rekening wensten te houden met het feit dat de Heere deze Mozes en Aaron had aangesteld in de plaats waar zij nu stonden. Mozes als de leidsman van Israël en Aaron als de hoge priester. Wel nu, tegen deze beschikking van de Heere dus kwamen Korach en de zijnen in opstand. En de Heere laat weten dat hij zulk een opstand niet verdraagt. En hij geeft duidelijk getuigenis dat het zijn beschikking is geweest dat Mozes het volk zou leiden en dat Aaron hoge priester van Israël zou zijn. Nu, dat is de eerste keer dat de Heere dat zo duidelijk in deze geschiedenis betoont. En dan komt er een tweede keer. Want onbegrijpelijk, maar het is nu eenmaal niet anders, de dag nadat deze verschrikkelijke oordelen hebben plaatsgevonden, komt het volk als geheel in opstand. En zij ballen hun vuisten en zij brengen beschuldigingen in tegen Mozes en Aaron. En ze verwijten het Mozes en Aaron dat die er de oorzaak van zijn dat Korach, Datan en Abiram en nog vele anderen de dood hebben gevonden. Gij hebt des Heeren volk gedood, zo luidt de beschuldiging. En dan hebben ze zo pas nog gezien hoe de Heere ingegrepen heeft en hoe de Heere zijn oordelen heeft gebracht. Deed Mozes dat, vuur van de hemel regenen? Deed Aaron dat, een scheur in de aardkost trekken? Dat zijn toch duidelijk bewijzen dat God aan het werk geweest is en dat hij als een vertoornd rechter dat vonnis heeft voltrokken? En niettemin, ze verwijten het Mozes en ze verwijten het Aaron dat die er de oorzaak van zijn dat er slachtoffers zijn gevallen. En dan geeft de Heere opnieuw blijk van zijn ongenoegen, zonder dat de Heere dat verder aankondigt en zonder dat Mozes en Aaron er ook verder iets aan kunnen doen, zendt de Heere een plaag onder het volk en er beginnen er te sterven onder het volk. Er vallen doden door een verschrikkelijke ziekte die, als hij een mens aangrijpt, ook in weinig tijd hem naar het graf sleept. Door een verschrikkelijke ziekte maakt de Heere bekend dat hij zich vertoornt over zijn volk. En het enige wat Mozes dan nog kan doen en wat Aaron kan doen, is dat Aaron wierookvat neemt en dat hij daar reukwerk in legt. En dat hij gaat staan in het midden van het volk tussen de levenden en de doden om via dat offer. En het is, er is niet eens tijd om een dierenoffer te brengen, om een bloedig offer te brengen, om zo op het altaar der verzoening te doen. De enige mogelijkheid is in dit kritieke uur om met het offer van het wierook voor Gods aangezicht te treden, in de hoop dat de Heere dat offer wil aannemen en dat hij zo verzoening zal willen doen over de zonde van het volk. En dan laat de Heere zich door dat offer van Aaron verbidden. En opnieuw geeft de Heere er dan bewijs van dat hij Aaron als priester heeft aangesteld en dat hij zijn werk ook ten behoeve van het volk aanvaardt. Want de plaag werd opgehouden, zo lezen wij, als Aaron daar staat met het offer tussen de levenden en de doden. En dat is dan de tweede keer dat de Heere getuigenis geeft en dat hij het in Israël laat weten dat naar zijn beschikking Aaron tot priester is aangesteld en dat niemand het moet wagen om de positie van die priester te betwisten of hem van zijn plaats te beroven. En dan zal de Heere dat ook nog een derde keer getuigen. En dat vinden we beschreven in het 17e hoofdstuk van het boek Numeri. Om al de murmureringen van Israël te stoppen en al de tegenspraak te doen verstommen, zal de Heere nog een derde getuigenis, een derde teken geven. En Mozes krijgt opdracht om van alle stamoudsten, stamoversten van Israël een staf te vragen. Een staf, een doodstuk hout, dat al jaren geleden van een boom is afgesneden en dat nu gebruikt wordt door die mensen om, als zij gaan, als zij lopen, enigszins steun aan te ontlenen. En als ze allemaal een staf inleveren voor elke stam één, dan moet Mozes op die verschillende stokken ook de naam van de stam schrijven waar die staf bij hoort. Alleen op de stam van Levi moet Mozes de naam van Aaron schrijven. Goed, ze voldoen allemaal aan het verzoek van Mozes en al de stamoversten brengen een staf en Mozes schrijft de namen van de verschillende stammen op de staven. En dan in opdracht van de Heere legt hij al die dode stukken hout voor het aangezicht van de Heere, voor de ark in de tabernakel. En de Heere heeft gezegd dat hij dan zelf op een bepaalde manier aanwijzing zal doen wie de door hem aangestelde priester is. Want, zo zegt de Heere, de staf van degene die door mij tot priesterambt verkoren is, zal gaan bloeien. Het moeten dus 12 staven zijn uit al de stammen van Israël, wat erop wijst dat al die stammen van Israël aan de opstand hebben deelgenomen. Het begon met Korach, Datan en Abiram, maar die geest van opstand heeft zich over het hele volk verspreid. En heel Israël is erdoor geïnfecteerd geraakt. En heel Israël staat daarom ook schuldig. En de volgende morgen haalt Mozes die weggelegde staven tevoorschijn. En dan blijkt inderdaad dat de Heere woord gehouden heeft, dat de Heere zijn belofte vervuld heeft. Want te midden van al die staven is er één waar iets zeer merkwaardigs, zeer bijzonders mee aan de hand is. Er is één staf tot leven gekomen. En dat die staf leeft blijkt op 3 manieren. Hij brengt bloeisel voort, dat wil zeggen, er zitten knoppen aan. Hij bloesemt bloesem, dat wil zeggen, er zijn ook knoppen opengegaan en er zitten bloemen aan. En hij draagt amandelen, hij brengt dus ook vruchten voort. Wel, u hoeft maar heel weinig van het leven in de natuur te weten en u kunt nu al de conclusie trekken dat dit een wonder van de Heere is. Want dit gebeurt in de natuur toch nooit, niet waar? Dat een vruchtboom op hetzelfde moment bloesem heeft en dat hij knoppen draagt en bloesem heeft en vruchten draagt. U kunt dat nu in deze tijd van het jaar zo gaan zien dat er bloesem aan de bomen gaat komen. Maar de vruchten verwacht u voorlopig nog niet. Dat het hier bij die staf, die ene staf te midden van de 12, wel zo is, dat wijst er al heel duidelijk op dat het een wonder van de Heere is. En mocht misschien al iemand in Israël denken dat Mozes wat heeft gedaan met die staven en dat er een dode staf is omgewisseld voor een levende tak van een boom, dan wordt die verdenking toch tegelijk te pas afgesneden, want iedereen in Israël kan de conclusie trekken dat zelfs ook met een tak die van een boom is afgehaald, van een amandelboom, het toch onmogelijk is dat hij op hetzelfde moment deze 3 verschijnselen zou vertonen. Dit is Gods werk. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's Heeren hand alleen geschied. En daarom moet het wel overtuigend zijn. En die andere staven, die andere 11, die zijn allemaal nog steeds dood. Die zijn nog net eender als toen ze daar een dag tevoren werden neergelegd door Mozes voor de getuigenis in het heiligdom. En dan neemt Mozes al die staven op en hij brengt ze naar buiten waar het volk wacht. En waar zeker ook die stamoudsten allemaal bij zijn. En hij brengt ze naar buiten en hij toont ze aan dat wachtende volk. Ze kunnen nu allemaal zien wat daar in dat heiligdom gebeurd is. En dan roept hij die stamoudsten en hij geeft hun eigen staf terug. Waarbij Mozes geen vergissing begaat, hoeft te begaan, want de naam van de stam staat op de staf. En als die vertegenwoordiger van de stam van Ruben komt, krijgt hij die staf die hij gisteren ingeleverd heeft terug. De vertegenwoordiger van de stam van Simeon krijgt dezelfde staf terug die hij ingeleverd heeft en waar Mozes zijn naam op gezet heeft. Vergissen is er niet bij. Ze krijgen hun eigen staf en dat is voor allemaal een dode staf. En ze kunnen allemaal met hun dode staf terug naar hun tenten. Want er is er maar één die leeft. En dat is die staf voor de stam van Levi, waar de naam van Aaron op staat. Dat kan iedereen ook zien. De staf met de naam van de door God verordineerde priester. De staf met de naam van hem die op de dag daarvoor al verzoening heeft mogen doen voor het volk. En in opdracht van de Heere neemt Mozes die ene staf, die andere heeft hij weer uitgedeeld. Maar in opdracht van de Heere neemt Mozes dan die ene staf en hij brengt hem weer terug in het heiligdom en hij legt hem daar voor het aangezicht van de Heere weer neer. Zo zoekt God de murmureringen van de kinderen Israëls te stillen. Israël kan het nu goed leren dat Aaron zijn positie te danken heeft, dat Aaron hoge priester in Israël geworden is, niet vanwege enige kwaliteit of vanwege enige eigenschap die hij zou bezitten, maar alleen omdat God hem daar heeft aangesteld. En dat heeft allemaal niks te maken met de vraag of Aaron zich misschien geschikt geacht heeft of niet. Of dat Aaron bepaalde eigenschappen bezat die die andere mensen in Israël niet hadden. Daar heeft het niets mee te maken. Het heeft alleen te maken met goddelijke beschikking, met goddelijke soevereine besturing. Hier beslist alleen de Heer. Was Aaron dan beter dan de anderen? Ach, die staf die Aaron ingeleverd had, die was ook dood. Net zo goed als dat de staf van Ruben en van Simeon en van Juda en van Issachar dood was, zo was ook Aarons staf dood. Want ze zijn allemaal van zichzelf, van nature, van de wortel afgesneden. Waar komt het verschil dan vandaan? Het verschil komt vandaan, daar vandaan dat God een wonder doet. Dat het God behaagt om op deze wijze aan Israël een hoge priester te geven. Dus laten we daar beginnen. Er is maar één staf die bloeit, de rest is dood. En daar spreekt de Heere over heel Israël een oordeel uit. Er is er maar één die bloeit, en dat nog door een wonder, en de rest is dood, ongeschikt, afgekeurd. En ze hebben gedacht, Korach voorop en heel Israël eigenlijk met hem mee, ze hebben gedacht dat er nog veel meer waren die geschikt waren om priester te zijn. Ze hebben gedacht, Datan en Abiram voorop, dat er nog veel meer waren die geschikt waren om Israël te leiden. En de Heere zegt, er is er geen één geschikt. Er deugt er geen één. Er is er geen één die enige bekwaamheid heeft. Er is er geen één namelijk die het leven in zichzelf heeft. En ze krijgen dan ook allemaal een dode staf mee. Dat is Gods typering van het bestaan van een mens. God legt hem een dode staf in de hand. En daarmee onderwijst hij hem en dat geldt van u. Of je nou uit Ruben bent, of uit Jozef, of uit Benjamin, of uit Juda, ook uit Juda, geen uitzondering. Geen uitzondering, want er is niemand die goed is. Er is niemand rechtvaardig, er is er ook niet tot één toe. Oh, er zijn erbij in Ruben en er zijn erbij in Juda en er zijn erbij in Jozef die zichzelf wel meer achten dan een ander. Dat ziet u in de kring van de discipelen in het Nieuwe Testament ook. Dan hebben ze het ook onder elkaar over de vraag en het is een vraag waar ze over twisten wie de meeste zou zijn. Wie de beste plaats mag innemen. Wie aan de linker en de rechterhand van de Heer Jezus mag zitten. En als er dan twee zijn die de moed hebben om via hun moeder aan Jezus te vragen of zij aan de linker en aan de rechterhand van de Heer Jezus mogen zitten. Dan zijn de anderen allemaal boos op die twee. Want ze willen zelf ook die plaats wel hebben. En zo zit dat in een mensenhart. Het is niet vreemd wat Korach en wat Datan en Abiram naar voren brengen. Dat is niet vreemd. Dat is ook niet alleen bij een natuurlijk mens te vinden. Dat is zelfs ook bij Gods wedergeboren discipelen aanwezig. Dat we onszelf meer, beter achten dan een ander. Dat we onszelf hoger plaatsen dan een ander. En dat we vanuit die hooggeplaatste positie op een ander neerzien. Maar voor God is er geen verschil. Of je nou Ruben heet, of Juda, of Jozef, of Nieuwtestamentisch Petrus, of Andreas, of Nathanael, of Jacobus, voor God is er geen verschil. De een mag uitblinken in wat ijver voor de Heere en voor zijn dienst, en de ander die legt meer de nadruk op rechtzinnigheid en een derde die zoekt het in een nauwgezet leven en een vierde die heeft de begeerte om zielen voor de Heere te winnen enzovoort, maar je krijgt allemaal een dode staf in je hand. Je krijgt allemaal een dode staf in je hand. Wat je ook denkt en waar je misschien ook wat in zoekt. En dat is teleurstellend, jawel. Maar er is geen andere weg dan die dode staf te aanvaarden. En ze zagen het en ze namen elk hun staf. Ik denk dat ze dat zwijgend gedaan hebben. En ik kan me ook voorstellen dat ze met een gebogen hoofd teruggingen naar hun tent. Omdat ze het in hun ziel ondervonden dat God door zo te handelen een oordeel over hen uitsprak en van hen allemaal zei en u bent ongeschikt, ongeschikt, wat u van uzelf ook denkt en wat u van uzelf ook rekent en hoe u graag ook naam zou willen maken en denken dat aan en begeren dat anderen over u zouden denken en spreken, maar u krijgt een dode staf in uw hand, want ik keur u af. En ik leg u onder mijn oordeel. En waarom is dat een veroordeling? Konden ze toch niet helpen, die staven, dat ze dood waren? Ja, maar vergeet u niet, ook die dode stokken hebben een keer geleefd. Toen ze nog deel uitmaakten van de boom waaraan ze groeiden en waar ze later van afgesneden zijn,
Er was een tijd dat die staven die nu zo dood zijn, dat er geen leven, geen spiertje leven meer in is. Er was een tijd dat die staven leefden en dat die ook vruchtbaar waren. Maar ze zijn het nu niet meer. Ziet u de parallel? Hebt u uw staf wel eens teruggekregen? Heeft God de prediking van zijn woord wel eens gebruikt om u, uw eigen staf, waar uw eigen naam op staat, te laten zien en om die staf in uw handen te leggen, zodat u hem mee kon nemen naar uw huis en zodat u met een gebogen hoofd terug kon gaan en met de aanklacht in uw geweten afgekeurd, onnut geworden? Want we zijn allen afgeweken. En er is niemand die God zoekt. Hebt u die dode staf al eens in uw hand gelegd gekregen? Had u dat gedacht? Dat God zo over u denkt? Want we hebben het toch nog verwacht, nietwaar, van onze godsdienstigheid. En we zijn toch nog weer door onze godsdienstigheid en onze kerkelijkheid en ons christelijk leven. Ach, we zijn toch nog wel wat beter dan de wereld die naar God niet vraagt. En we hebben het toch gezocht in de zuiverheid der religie. En we zijn toch niet meegegaan met de stroom en de geest van deze tijd. En we hebben ons toch gewacht voor allerlei verwatering van het evangelie. En we... Ja, ja. Allemaal waar. En toch legt God ons een dode staf in de hand. Terwijl we misschien verwachten dat we op een of andere manier nog wel wat rechten zouden hebben. Terwijl we misschien verwachten dat we op de een of andere manier nog wel wat zouden bezitten. En dat God dat nog wel zou willen erkennen in ons leven ook. Maar God ziet geen gerechtigheid en geen deugd. En geen waarachtig leven in de mens. Ja, vroeger wel. Vroeger. Ik bedoel in de staat der rechtheid. Toen was het nog goed. Toen bloeide het menselijk leven nog tot eer van God. Toen waren er bloesems. Toen waren er vruchten in het leven, in het ongevallen, in het zondeloze, in het rechtvaardige en aan God toegewijde leven van de eerste mensen. Toen werd God erin verheerlijkt. Toen werd het leven van die mensen getypeerd met een bloeiende staf. Maar dat is niet meer zo. We zijn zondaren geworden. We zijn door onze zonde van de bron en van de wortel van ons leven losgeraakt. En toen kwam de geestelijke dood. Die heeft ons helemaal in bezit genomen. En door die geestelijke dood kwam er de onvruchtbaarheid. En zegt de Heere het van u en mijn leven, uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Door de zonde. En daardoor kwam de vervloeking. En nou streept God alles door wat wij denken te hebben. Natuurlijke kwaliteiten, aanleg, eigenschappen, karaktertrekken die allemaal gunstig en mooi en goed zijn. En op godsdienstig gebied, onze ijver, onze inspanning, ons werk, ons noem maar op. God streept het allemaal door. Want dat ernstige, dat ontzaglijke van zijn oordeel, wordt door onze aanleg en door ons karakter en door onze ijver en door onze godsdienst niet veranderd. Je krijgt een dode staf in je hand. En daarom kan een mens in zijn natuurstaat ook geen enkele vrucht voortbrengen. Want het ligt allemaal onder het oordeel. Onder de vloek van God. Gemeente, ik vroeg u, hebt u die staf wel eens meegekregen? En hebt u tot uw eigen beschaamdheid en tot uw geestelijk innerlijk verdriet wel eens moeten aanvaarden uit het woord van God en toestemmen als de Heere het tot u zei, dat ons leven met vruchteloosheid, met de dood geslagen is en dat er nou niets goeds meer voor de Heere uit voort kan komen. Onder dat oordeel moet een mens door. En dat oordeel moet ook een persoonlijk oordeel worden. En je kunt het natuurlijk wel toestemmen in het algemeen, zoals ze dat daar in Israël ook konden doen. Ten slotte kregen ze allemaal hun staf terug, niet waar? Al die staven waren doodgebleven op die ene na. Je kunt het in het algemeen wel toestemmen. Ja, ja, alle staven zijn dood. En dan kun je jezelf in je ellende nog een klein beetje vasthouden aan de ellende van een ander. En dan is het niet zo erg. Maar ze kregen wel allemaal hun eigen staf terug. En daar stond hun naam ook nog een keer op. En zo werd het toch voor al die stamoversten een persoonlijke zaak. Want ze konden dat lezen terwijl ze naar hun tent terugkeerden. Hun eigen naam. Zo maakt God het ook persoonlijk als hij door zijn Heilige Geest de mens ontdekt aan zijn ellende staat. Zo maakt God het persoonlijk. En je kunt niet meer wegvluchten in de massa, want we zijn allemaal zondaren. En je kunt niet meer wegschuilen achter een ander die misschien nog dieper gezonken is dan dat wij zijn. Je kunt het alleen als God door zijn Geest het ons persoonlijk thuis brengt. Persoonlijk voor God beleven en belijden. Onze eigen zonde, onze eigen vervloeking, onze eigen ellendigheid, onze eigen schuld bij God. Dat is een ontzaglijk woord. Dat is een ontzaglijke werkelijkheid daar geweest in Israël. Ze allemaal hun eigen staf kregen. En dat is een ontzaglijke werkelijkheid als dat in de persoonlijke beleving gekend wordt. Dat je zo naar huis gestuurd wordt. En dat je zo de Bijbel dicht moet doen. En dat je zo van je knieën opstaat. God heeft je de schuldbrief thuisgebracht. God heeft je onder zijn oordeel gebracht. God heeft het je laten weten dat er van ons niets deugt. God heeft het ons persoonlijk toegepast dat in ons de dood werkt. En dat uit ons geen vrucht verwacht kan worden. God heeft ons zo aan het eind gebracht met onszelf. En God heeft ons zo laten weten dat hij al de deugden die wij dachten te hebben beschouwt als een wegwerpelijk kleed. En zo moet je het zelf ook gaan beschouwen. Dat is een ontzaglijke werkelijkheid. Dat is niet iets wat je zo lichtvaardig eens een keer kunt zeggen en waar je dan verder overheen kunt leven. Maar dit snijdt erin. Want dit breekt een mens af. Dit laat niets van hem over. Maar God keurt het nodig zoals hij het voor die stamoversten in Israël nodig keurde. En waarom keurt God het nodig? Om twee redenen. Om hen in de diepte te vernederen. Want dat is toch de kern van het evangelie. De ene kern. Dat de zon daar op het diepst vernederd wordt. Dat de mens op de plaats komt waar hij rechtvaardig staat. Waar hij door zijn zonde staat. Dat de mens niet beter is in eigen ogen. En dat de mens niet zich verheffen kan in eigen kracht. Maar dat de mens komt daar waar God hem wil hebben. Daarom verfoei ik mij in stof en as. Daar moet de mens toch zijn. Daar wil God hem hebben. Omdat uit de diepten. Gebed geboren worden, och Heere, och weert mijn ziel door u gered. En de tweede reden waarom God die oudsten daar brengt, en waarom God een mens daar brengt, is om zo plaats te maken voor die ene ambtsdrager. Voor die ene wiens staf bloeit. Ten slotte, als er zaligheid zal worden geschonken aan een zondaar, dan is dat alleen om de verdiensten van die ene. Als er behoud is, dan is dat alleen vanwege de door God aangestelde ambtsdrager. En dat is de evangelie te midden van dit oordeel. Eén staf bloeit er. En dat is de staf van Aaron. En ik zei het u al, niet omdat Aaron in zichzelf beter was, want die had ook een dode staf ingeleverd. Maar door goddelijke beschikking, door goddelijke verkiezing, door goddelijk welbehagen is die ene staf gaan bloeien. En dan noem ik maar Aaron niet meer, want die is hier en dan denkt u maar met mij aan de Hebreeënbrief ook niet meer dan een afschaduwing. Een typering van de werkelijkheid die straks in de nieuwe bedeling komen gaat, als de Heere Jezus Christus gaat verschijnen. Aaron is ook maar een schaduw van hem die straks komt, van Christus. U zegt, maar dan klopt het niet meer, de staf van Christus was toch niet dood? Toch wel. In twee allerlei opzichten kunnen wij ook zeggen dat de staf van Christus dood was. Denkt u maar aan het woord dat de profeet gesproken heeft. Hij is een wortel uit een dorre aarde. Zonder gedaante en heerlijkheid. En hij kwam, zoals de apostel zegt, in de gelijkheid van het zondige vlees. Of zoals het op een andere plaats staat. Hij kwam zijn broeders in alle dingen gelijk geworden zijnde. Hij kwam in staat van vernedering. En in de tweede plaats kun je inderdaad toch zeggen dat de staf van Christus dood is, want hij is zelf in de dood geweest. In het graf gelegd. En vraag het eens aan de discipelen op de avond van de Goede Vrijdag wat ze verwachten. Niets meer. Hun verwachting is over, voorbij, stuk gebroken op het graf, op de dood. En Christus is onder de macht van de koning der verschrikking geweest. Zo is hij, mag ik het zo zeggen, zo is hij weggelegd voor het aangezicht Gods. De dode Christus. De aan het kruis, aan het vloekhout gestorven zaligmaker. Neergelegd, weggelegd, achter de steen voor het aangezicht Gods. En toen ging God het wonder doen. Toen werd in hem de profetie van Numeri 17 vervuld. Want toen ging God in dat dode bestaan van Christus leven wekken. Hij is, zegt de apostel, de eersteling dergenen die ontslapen zijn. De eersteling. En is het dan toevallig dat het een tak van een amandelboom is? Een amandelboom die in het Hebreeuws de waakboom heet, omdat hij de eerste is die in het voorjaar wakker wordt uit de doodslaap. En zo is Christus als die amandelboom levend geworden, als de eersteling dergenen die ontslapen zijn en in zijn herstelde, in zijn levend gemaakte bestaan gaan de vruchten van het leven openbaar komen. En dan wordt in Christus, en daarom noem ik het een profetie, dan wordt in Christus, in de paasvorst, in de levende Christus zichtbaar, wat in die bloeiende staf van Aaron zichtbaar was. Dan zijn daar die drie verschijnselen in de levende Christus. Dan is daar de knop van het nieuwe leven. Dan is daar de bloem van het nieuwe leven. En dan is daar de vrucht van het nieuwe leven. Door het wonder van de almacht Gods. En dat wordt nu zichtbaar in hem die de meerdere Aaron is. En die de door God gegeven priester is over het huis van Israël tot in eeuwigheid. Ziet u maar, de knoppen die zeggen in het voorjaar, die boom is toch niet dood. Het leek erop. In het koude seizoen, in de doodse situatie waarin de natuur verkeert in de winterperiode, lijkt het alsof de boom gestorven is. Maar de knoppen in het voorjaar zeggen, hij leeft. En zo is die knop die zichtbaar wordt het bewijs van de aanwezigheid van het leven. Nu dat Christus leeft, dat het leven in hem is en in hem werkt, het is zichtbaar geworden op de Paasdag. Het is zichtbaar geworden in zijn activiteiten. Het is zichtbaar geworden in de manier waarop hij zijn discipelen opzocht en bemoedigde en vertroostte. Het is zichtbaar geworden in zijn activiteiten waarmee hij de verstrooide schapen bijeenbrengt en ze weer tot de kudde voegt. Het is zichtbaar geworden in zijn priesterwerk dat doorgaat vanaf de dag van zijn opstanding tot op de dag van heden toe. Want heeft hij niet gezegend, heeft hij niet de woorden van vrede gesproken, heeft hij de geest hen niet gezonden, heeft hij bij zijn hemelvaart zijn handen niet zegenend over hen uitgebreid, en is hij niet naar het woord van Hebreeën 7 nog steeds de levende die altijd voor hen bidt. En zo gaat dat door, voor het aangezicht Gods leeft hij om voor zijn volk te bidden. En zo blijkt in hem het nieuwe leven. Maar zo blijkt in hem ook de schoonheid van het nieuwe leven. Zoals dat in die amandeltak uitkwam, niet alleen in de knoppen, maar zeker ook in die open gebloeide bloemen. De schoonheid, de pracht van dat leven dat als uit de dood weer terugkeert. Niet langer is de Heere Jezus in staat van vernedering. Niet langer horen zijn discipelen hem roepen met sterke roeping en tranen vanwege het lijden des doods dat over hem komen zou. Niet langer is hij bedroefd en zeer beangst. Niet langer is zijn aangezicht verdorven zoals er in Jesaja 50 staat. Niet langer hoeft hij zijn rug te geven aan de spotters en zijn wangen aan degene die hem het haar uitplukken. Niet langer is hij gekroond met de doornenkroon en met het spotkleed en met de rietstaf in de handen. Nee, het nieuwe leven dat hij ontvangen heeft, dat komt in al de schoonheid en in al de heerlijkheid openbaar. En hij gaat voort van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ze mogen de koning zien in zijn schoonheid. Ze mogen de priester zien in zijn schoonheid. En in dat biddend priesterwerk, in dat voorbeden doen voor al de zijnen, komt iets van de schoonheid van dat priesterwerk zichtbaar, gemeente. Want hij brengt, zo laat de schrift ons zien, voor het aangezicht Gods. En daar is die staf van Aaron weer weggeborgen. En daar is die gebleven als een nieuw symbool, als een nieuwe typering van het feit dat die priester van de nieuwe bedeling altijd voor het aangezicht van zijn vader treedt. En altijd daar het werk van een priester in al zijn schoonheid voor het aangezicht van zijn vader verricht. Wel nu, hij treedt voor het aangezicht van zijn vader met zijn eigen bloed. Kinderkens, zegt Johannes, indien wij gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En zo neemt hij het en is dat geen schoon priesterwerk. Komt daar zijn heerlijkheid en de rijkdom van zijn ambtsbediening niet in openbaar als hij het voor zijn kerk in het strijdperk van dit leven opneemt? En als hij voor hen treedt bij het aangezicht, voor het aangezicht van de Vader, en als hij hun noden gaat bepleiten, en als hij gaat worstelen om hulp en kracht in hun strijd en in hun nood, en als hij gaat bidden, pleitend op zijn eigen offeranden voor de vergeving van hun zonden en de uitdelging van al hun ongerechtigheden. En zo blijkt in hem
de aanwezigheid van het nieuwe leven. Zo blijkt in hem ook de schoonheid van het nieuwe leven. Maar die tak die doet nog meer. Er waren knoppen aan, er waren bloemen aan en daar waren vruchten aan. En is dat priesterwerk van Christus ook niet een vruchtbaar priesterwerk? Komen daar de amandelen ook niet aan tevoorschijn? Want wat Christus doet, dat draagt toch vrucht. Als hij voor zijn volk, en ik noem u alleen dat ene aspect, voorbeden doet, dan wordt dat toch een gebed dat verhoring ontvangt. Als hij tegen Simon zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt, dan houdt Simons geloof toch niet op. Dan is er toch een antwoord, dan draagt het toch vrucht, dan kan Satan het toch niet winnen, al heeft hij Simon op de zeef. Dan zal als vrucht van zijn priesterwerk dat volk toch veilig zijn, al moeten ze door de duisternissen en de diepten heen. Dan zal als vrucht op zijn priesterwerk dat volk toch door alle ellende en door alle strijd heen geleid worden in veiligheid om straks aan te komen in de eeuwige rust. En dan zal hij ze toch bewaren van alle boze opzet en werk dat de duivel beraamt met list of met geweld. En dan zullen ze toch ook door al die ellende heen toenemen en in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. En dan zal die voorbeden van Christus, zoals we die bijvoorbeeld in het 17e hoofdstuk van het Johannesevangelie, het zogenaamde hoge priesterlijk gebed, dan zal die voorbeden van Christus toch verhoring vinden. Heilige Vader, bewaar ze in uw naam. Heilig ze in uw waarheid. Dat ze allen één zijn. Ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Dan zullen al die beden vrucht dragen, zoals Aarons bloeiende staf ook amandelen droeg. En dan zal dat volk van Christus, voor wie hij ambtsdrager geworden is dankzij goddelijke beschikking, delen in de vrucht van zijn priesterwerk. En voor wie is hij nu priester? En voor wie heeft dat werk van die priester nu waarde? Ach, weet u, toen de Heere aan al die Israëlieten liet zien dat er één stam bloeide, toen wees hij daarmee de priester aan die dienst mocht doen voor heel dat volk. En nu mocht gans Israël tot die priester gaan en zijn dienst inroepen en zijn hulp bidden, zijn voorbeden vragen, zijn onderwijs zoeken, heel Israël kreeg de weg aangewezen naar Aaron, de door God gegeven priester. Maar helaas, de geschiedenis bewijst het, helaas hebben zovelen in Israël van de diensten van die priester geen gebruik gemaakt. Omdat ze zijn waarde niet zagen, omdat ze zijn noodzakelijkheid niet zagen, omdat ze zijn gepastheid niet zagen, omdat ze zijn dierbaarheid niet zagen, omdat ze Gods genadige beschikking in hem voor hun verloren leven niet zagen. En sommigen hebben het gezocht in eigen werken, en anderen zijn helemaal langs alles heen geleefd en hebben geen ogenblik stilgestaan bij de noodzakelijkheid om verzoening te vinden voor hun zonden in dat offer dat Aaron brengen kon. Maar vooral diegenen die Aaron niet nodig hadden, is het oordeel gekomen dat in feite al over hen uitgesproken was. Maar wie zagen nu waarde in Aaron? Diegenen die dat ook hebben geleerd met hun eigen dode staf naar huis te gaan. Diegenen die dat hebben geleerd en aanvaard, dat ze in zichzelf ellendig en nooddruftig zijn, niets bezitten om voor God te bestaan.
En waar ze ook zoeken en wat ze ook bij elkaar gespaard hebben, ze kunnen er niet mee voor het aangezicht van de heilige God treden. Voor wie kreeg Aaron en voor wie kreeg het priesterwerk van Aaron waarde? Voor diegenen die aan het eind kwamen met zichzelf en die wisten, en nu moet ik toch met God verzoend worden. En nu heb ik toch een leraar en nu heb ik toch een onderwijzer nodig. En nu heb ik toch een offer nodig en nu heb ik toch de priester nodig. Die zo aan het eind gebracht met zichzelf tot hem gingen. En zo hem gingen vragen om zijn middelaars, om zijn ambtswerk. En die zo op hem gingen betrouwen en door hem de weg tot God mochten gaan. Nou, en breng dat dan maar over op onze situatie. Voor wie heeft die meerdere Aaron betekenis? Alleen voor diegenen die hun eigen staf wel eens in de hand gelegd gekregen hebben. En die iets van dat oordeel hebben gevoeld in het diepst van hun hart. En die de pijnlijke, de verdrietige, de smartelijke ontdekking hebben gedaan. Goed door God geschapen, maar nu zo verdorven. En nu zo ellendig, dat er van ons uit geen vrucht meer te verwachten is. En dat ik mijn eigen verlosser nooit kan zijn. En dat ik zelf nooit de weg terug kan vinden. En dat ik zelf nooit mijn schuld voor het aangezicht van God kan bedekken. Ik kan het wel elke dag erger maken. Ik kan het wel elke dag vermeerderen. De zonde en de ellende. Maar nooit kan ik één zonde van mijn schuldenregister afwissen. Zij die zo de ontdekking deden van wat de Bijbel noemt ellendig en nooddruftig te zijn. Zij die zo in de diepte leerden buigen en schuld leerden beleiden en hun ongerechtigheid voor Gods aangezicht eerlijk en oprecht gingen uitzeggen. Zij gaan waarde zien in die door God gegeven en verordineerde middelaar en priester waarvan God zegt hij leeft. Hij leeft eeuwig om juist voor zo'n ellendig volk te bidden. Hij leeft in al de schoonheid en de heerlijkheid van dat nieuwe leven. Hij leeft en hij werkt als priester, zodat zijn werk ook vrucht draagt, zijn volk, zijn arm en ellendig volk ten goede. En dan is dit de enige weg. Dan is dit de enige zaligmaker. En de enige priester die God aan zijn kerk gegeven heeft. En dan zal een arme en een ellendige die in zichzelf de dood omdraagt, het bij hem moeten leren zoeken. En bij hem mogen vinden. Om zo op hem te vertrouwen. Om zo bij hem te schuilen. Om alles prijs te geven wat we van onszelf dachten te hebben. Maar om in hem gevonden te mogen worden. In die levende zaligmaker die de eersteling is. Die voorop gegaan is. En die door zijn kracht zondaren die in het geestelijke graf liggen, in de geestelijke doodstaat verkeren, door zijn kracht wekt hij hen op tot een nieuw leven. En dan trekt die opgestane Christus hen mee door de dood heen. En dan brengt hij hen met zich in dat nieuwe leven zoals hij beloofd heeft. Ik leef en gij zult leven. En dan komt er toch vrucht. Al is het niet vrucht uit henzelf. Al is het niet vrucht door eigen prestatie. Al is het geen vrucht door eigen verdiensten. Maar dan is het vrucht uit hem. Uw vrucht, zegt hij dan, is uit mij gevonden. Gemeente, dat is de enige levensweg. De enige weg tot behoud. Dat was het voor Israël zoals ze dat afgebeeld zagen in wat God deed daar bij het heiligdom met die staven. En met name met die ene bloeiende staf van Aaron. Maar zo is het nog. Overstaat u de roep van het evangelie. En de roep van het evangelie is deze, dat als God ons afkeurt, als God ons veroordeelt, als God voor ons zegt dat er niets in deugt en dat er niets van verwacht moet worden, verwacht het dan ook in geen enkel opzicht meer van iets van uzelf.
en erken het voor Gods aangezicht dat u niet deugt en buig onder dat oordeel en geef het gewonnen en kom met Job in stof en as om uzelf te verfoeien. Om zo ook te zien op die door God gegeven borg en middelaar, de zaligmaker Jezus Christus, die het getuigt, ik leef en gij zult leven. Dat is wat God aangenaam is, dat een mens het opgeeft, dat een mens het gewonnen geeft en dat hij dan met niet anders meer kan doen dan aan de voeten van de gekruisigde en opgestane zaligmaker neerzinken om te smeken, Heere, wees gij mijn helper, wees gij mijn priester, wees gij mijn redder, mijn voorbidder, mijn zaligmaker, mijn alles in alles. Om zo het van hem te verwachten, o dat is de weg van het waarachtige leven. Dat is de enige weg tot het kennen en deel hebben van dat waarachtige leven. Geldt het ook van u? Amen. We zingen Psalm 86, het zesde vers. Zegen gij uw woord in ons leven, of het nu tot ons komt in zijn veroordelende kracht en we hebben het nodig dat u ons ook onder dat oordeel van uw woord doet doorgaan, Heere, en dat gij ons onze dode staf in de hand legt, of dat dat woord ons nu spreekt zoals het in dit morgenuur ook mocht doen van die bloeiende staf, van die meerdere Aaron, van dat nieuwe leven dat in Christus is en in Christus vruchten draagt en zondaren ten goede komt. En we hebben dat ook nodig, Heere, dat ons die weg ontsloten wordt en dat ons verkondigd wordt dat het leven buiten ons ligt en dat we het buiten onszelf moeten zoeken. Heere, zegen dat woord en doe er uw werk mee. En wilt gij het ons persoonlijk doen verstaan? Ja, wilt gij ons persoonlijk leiden op de weg van het waarachtige leven? Van nature gaan we op die weg niet en zien we de begeerlijkheid en de noodzakelijkheid van die weg niet eens. Heer, als we altijd nog in onze natuur staat leven, blind, onkundig, open onze ogen dat we zien mogen. En als gij ons licht gegeven hebt, geef ons meer licht. Geef ons een dieper verstaan en een dieper inzicht in wat nodig is en wat gij zijt en wat gij doet en wat gij gegeven hebt in die enige zaligmaker die door uw beschikking de zaligmaker van het nieuwe leven is, die priester aan de rechterhand Gods, die eeuwig leeft om voor zijn arm en ellendig volk te bidden. Heren, we bidden u, laat uw geest uw woord mogen gebruiken om het toe te passen en te heiligen aan onze harten, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 52, het zevende vers. 52, vers 7. Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.